Fijn om in uw midden te zijn. We hebben momenteel een actie in België, dat heet 3.16, heeft te maken met Johannes 3.16. Maar maart is de derde maand en de 16e van deze maand is dan natuurlijk 16 maart. Dus 3.16. En toen dacht ik bij mezelf, ga het vanmorgen eens over 3.16 hebben. We gaan het namelijk hebben over het wonder van de wedergeboorte. En zometeen zal na deze prediking André Leroux uit Zuid-Afrika, die al 4 jaar met ons meewerkt in België, iets kort vertellen over het werk. Maar ik stel voor dat wij Johannes 3 erbij gaan nemen, dat bekende gedeelte. Vers 1 tot 11. Het gesprek met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is vlees, en wat uit geest geboren is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat we gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Tot zover. We gaan deze verzen samen bekijken. Nicodemus was een overste van de Joden binnen de orthodoxe partij van de Farizeeërs. En volgens vers 10 was hij dé leraar van Israël. En we zien in vers 2 dat het nacht was toen de Heer Jezus deze geweldige verlichte woorden uitsprak. En waarom kwam Nicodemus 's nachts naar Jezus? Waarschijnlijk om zich niet bloot te geven aan de spot van zijn collega's, want een oude, beroemde rabbi gaat toch niet op bezoek bij een jonge man en zeker niet bij iemand die geen theologische faculteit gevolgd heeft. Dus er was een groot vooroordeel. En vandaag is er ook een groot vooroordeel. En het feit dat de Heer Jezus ook nog uit een stadje kwam, uit Nazareth, wat niet goed bekend stond en onbetekenend was, was de gedachte van: daar kan de Messias toch niet vandaan komen. Dat is toch onmogelijk. En toch deed professor dokter Nicodemus 2 belangrijke dingen. Namelijk 1, hij was bereid met Jezus te spreken. En 2, hij gebruikte zijn verstand, want de wonderen en de tekenen die de Heer Jezus deed, die hadden hem overtuigd dat hij toch niet alleen maar een leraar was. En daarbij kwam ook nog dat er al meer dan 400 jaar geen wonderen meer gebeurd waren in Israël. Dus, en iemand die zoiets kan allemaal, die moet toch wel hulp van boven hebben gehad, want dat kan niet anders. Vandaar ook dat hij de Heer eerbiedig aanspreekt met rabbi, dat betekent meester, leraar. Maar wat ik nou zo treffend vind aan deze theoloog Nicodemus dat hij niet, zoals de andere farizeeërs, zijn oordeel over Jezus al lang had klaarliggen en dat hij hem bij voorbaat al had afgeschreven. Nee, hij ging juist naar Jezus toe. Hij wilde zelf een oordeel vormen. En daar houdt de Heer van. Want wie dat doet, die is bij de Heer Jezus altijd aan het juiste adres. Dan wil de Heer ook meer van zichzelf openbaren en laten zien. Daarom werken wij ook met een evangelisatie of een evangelisatiemethode op lange termijn. Waarin we een duidelijke uitleg geven. Waarin we voor de mensen bidden, waarin we vertrouwen krijgen van deze mensen. En dan kunnen we wijzen dat ze een persoonlijke relatie met de Heer kunnen krijgen, dat ze het eeuwige leven kunnen ontvangen. Eén ding doen we niet, 's nachts. Maar mochten er mensen zijn die 's nachts nog een bijbelstudie willen hebben om 3 uur, dan zijn we ook bereid om de studie door te geven. En dan zien we in vers 3, voor opnieuw geboren worden, staat er namelijk letterlijk in de grondtekst van boven geboren worden. Jezus die spreekt hier over het feit dat een mens herboren moet worden. Dat hij wedergeboren moet worden. En waarom moet dat dan gebeuren? Dat staat erbij. Om het koninkrijk van God te kunnen zien. Er is een nieuwe geboorte nodig om te kunnen zien en te kunnen begrijpen wie Jezus werkelijk is. Zonder wedergeboorte is iemand geestelijk blind. Een blinde kan veel weten over een roos, kan voelen, de blaadjes zijn heel zacht, kan zich een beetje prikken aan de stekels, maar hij kan ook ruiken, het ruikt heerlijk, maar hij heeft nog nooit een roos gezien, dus hij kan er zich niet 100% een voorstelling van geven. Ik ken een blinde man, die is christen, en toen zei hij van, als ik aan kleuren denk, zei hij, daar heb ik helemaal niks mee. Rood, groen, omdat ik die kleuren nog nooit heb gezien. Dus dat is een bepaalde blindheid. De eerste geboorte van de mens is de vrucht van je aardse vader. De wedergeboorte, uit God geboren worden, is de vrucht van de hemelse vader. Mijn aardse geboorte bracht mij op aarde. Mijn wedergeboorte bracht mij bij God. Door de wedergeboorte krijgen we een persoonlijke relatie met de Heer. Door onze aardse geboorte kregen we een relatie met onze aardse vader. En dan staat er in vers 4 dat Nicodemus toch even zegt, wat je ook vandaag heel vaak hoort zeggen, hoe kan, zegt hij, hoe kan? Veel mensen reageren van, ja, maar dat kan toch niet? Het kan wel. En dan zegt de Heer in vers 10 tegen Nicodemus, bent u de leraar van Israël? En u weet deze dingen niet? Inderdaad, als er iemand was bij wie je die kennis zou mogen veronderstellen, dan was het Nicodemus wel. En dan zegt Nicodemus, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Waarschijnlijk was Nicodemus ook al wat ouder en hij dacht, moet ik nu opnieuw weer de moederschoot in en dan weer opnieuw op de wereld komen? Is dat dan wat Jezus bedoelt? En met deze uitspraak bewijst deze geleerde dat hij geestelijk blind is. Dat hij er niks van snapt en begrijpt. En dat ondanks zijn enorme bijbelkennis, wellicht kende hij het Oude Testament van buiten. Nicodemus was geestelijk blind. Misschien mag ik een voorbeeld geven van een bloemetje. Moeten we eerlijk bekennen dat ik te weinig een bloemetje meebreng voor mijn vrouw. Ik zeg dat maar vanmorgen hier heel eerlijk. Af en toe stuur ik een digitaal bloemetje. Kent u dat? Een digitaal bloemetje via de gsm. En dat is een bloemetje waar nooit verwelkt. Hè? Dat is wel fijn, hè? Maar als je in België voor je vrouw een bloemetje meebrengt en de buurvrouw die komt binnen, het eerste wat ze vraagt, van wie heb jij dat schone bosje bloemen daar? En dan antwoordt die mevrouw meestal van, daar heb ik van die van ons gekregen. Dat is haar man, hè? Die van ons. Hè? Zo wordt dat gecommuniceerd, hè? Maar kom eens 2 weken later. Dan hangt dat bloemetje zo. Het water ziet er troebel uit. Als je er dichtbij komt, dan stinkt het. Waarom? Omdat dat bloemetje namelijk heel mooi is in het begin, maar het is van de wortel afgesneden. En zo is het eigenlijk ook met de mens. Door de zonde is hij van God afgesneden en daarom is hij geestelijk blind. En daarom moet er iets te gaan gebeuren, zodat hij dat plan van God wel gaat begrijpen. Dus je zou kunnen zeggen, opnieuw geboren worden, wedergeboren worden, opent je ogen voor de werkelijkheid. En het geeft ook het juiste zicht op wie God is. Dus het weten van Nicodemus was het resultaat van studie, traditie en interpretatie. En Nicodemus die had totaal niet in de gaten dat de Heer Jezus hier spreekt over het werk van de Heilige Geest, de wedergeboorte, van boven geboren worden. Dat is een hemelse actie. En die hemelse actie die wordt volledig gecontroleerd door de Heilige Geest en ook gedirigeerd vanuit de hemel. En dan zegt de Heer in vers 5 twee keer, voorwaar, voorwaar. Want hij drukt op Nicodemus' hart dat als hij niet geboren wordt uit water en geest, hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan. Wedergeboorte, zou je kunnen zeggen, is een geboorte uit water en geest. In Efeze 5, 26 staat dat water een beeld is van de reiniging van de zonde. Is ook een beeld van de vernieuwing van het leven. Maar water is ook een beeld van het woord van God. Want ook het woord van God, de Bijbel, die reinigt. Dus om wedergeboren te worden heb je twee geestelijke ouders nodig. En wie zijn dan die twee geestelijke ouders? Op de eerste plaats de Bijbel en op de tweede plaats de Heilige Geest. Die bewerken dat. Dat zijn de verwekkers van het nieuwe leven. Ik zou bijna zeggen van een geestelijke hemelse conceptie. Dat brengt de wedergeboorte. En dan zien we in vers 6 dat er twee soorten van leven zijn. Aan de ene kant beginnen we met een lichamelijk leven en daarna met een geestelijk leven. En daarom heeft een mens ook twee geboorten nodig. Hij heeft eerst een aardse geboorte nodig. En daarna, om met God in orde te komen en te weten wie Jezus is, heb je een geestelijke geboorte nodig. Een wedergeboorte. En dan zegt de Heer in vers 7, kijk nou niet zo verwonderd, Nicodemus. En dan zegt hij met nadruk, u moet wedergeboren worden. Dit is absoluut noodzakelijk om wedergeboren te worden. Het is niet van, Nicodemus, probeer het eens een tijdje. En dan zullen we over een jaar wel kijken of het allemaal in orde is. Nee, u moet, zegt Jezus. Dit geldt voor alle mensen. Want dan pas ga je het onbegrijpelijke als realiteit ervaren. Ik kan er heel veel voorbeelden van geven van dit. Ik kwam laatst een man tegen. En die heb ik destijds in Aarschot, toen we daar nog werkten, heb ik hem 5 avonden gegeven. En toen vroeg ik aan hem op de 5e avond, zullen we samen op de knieën gaan? Hè, om de Heer aan te nemen? Ja, dat wilde hij wel, maar hij bleef zitten, die man. Ik wist niet wat ik eigenlijk moest doen. Ik denk, ik zwijg maar. Dus hij bleef op zijn stoel zitten. En ik zag, ik hoorde het ook later uit zijn reactie, dat de Heer hem echt aanraakte op dat moment. Dus dat was een werk vanuit de hemel. Die wedergeboorte die daar tot stand kwam. En nu heeft hij, toen ik hem dus 3 weken geleden tegenkwam, toen zei hij, ik moet toch nog iets zeggen tegen jou, zei hij. Ik vond dat toen heel fijn, dat moment, hè, dat ik even stil was en dat we gebeden hebben. En toen vroeg jij, zei hij, ik spreek nu over 1988, hè, dus 3, 4 weken geleden kwam ik die man weer tegen, zei hij, moet je toch een geheim vertellen? Ik ben destijds niet op de knieën durven gaan, zei hij. Ik zeg, waarom durfde jij dan niet op de knieën te gaan? Ja, zei hij, ik had een hele strakke broek aan en ik was bang dat ik eruit zou scheuren. Heeft hij mij 4 weken geleden verteld, heb ik eigenlijk nooit geweten. Dus dat vond ik wel heel mooi. En dan zien we in vers 8 dat ook de wind iets van dat onbegrijpelijke heeft, hè? Want niemand kan de loop van de wind regelen. En de wind is er en je hoort het geluid van de wind. En in Nederland en België wordt er vaak over het weer gepraat. Als mensen niet meer goed weten wat ze moeten zeggen, dan beginnen ze over het weer. En waarom wordt er dan zoveel over het weer gesproken bij ons? Omdat wij een wisselvallig klimaat hebben. En voor meteorologen is het nog steeds een raadsel welke oorzaken of welke omstandigheden de oorzaak zijn van het ontstaan van weersystemen en dan vooral de loop van de wind. De wind is voor hen een raadsel. Wanneer steekt die op? Wanneer gaat die liggen? De mens heeft er geen enkele controle over. En in de Griekse taal, de taal van het Nieuwe Testament, daar is het woordje voor wind hetzelfde als het woordje voor geest. De wind kan niet gezien worden. De Heilige Geest kan niet gezien worden. Maar de Heilige Geest, die waait. Hij waait, en ik denk dat hij waait wereldwijd. Hij waait ook vanmorgen, want de Heilige Geest is ook hier vanmorgen aanwezig. En weet u, degene die zich willen onderwerpen aan God de Heilige Geest, die zullen zich ook laten leiden door God de Heilige Geest. En steeds in die wind, zeg maar, laten meevoeren naar de juiste richting. Dat zie je in augustus altijd zo mooi, als je een korenveld ziet. Dan gaat de wind en dan gaan zo. En dan gaat de wind weer daarheen en die laten zich gewoon meedrijven. Die knakken niet. Er is een geweldig vertrouwen, zeg maar. Jezus wil levend maken. En de Heilige Geest, die werkt ook regelmatig op een hele verrassende manier waar je versteld van staat. Hij wil levend maken. En hij krijgt als de plaatsvervanger van Jezus op aarde, dus niet de paus, de plaatsvervanger van Jezus op aarde is de Heilige Geest. En die voert zijn opdrachten uit. En van wie krijgt hij die opdrachten? Van de Heer Jezus, die aan de rechterhand van God de Vader zit en hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En van nature hebben wij als mens de neiging om alles maar zelf te willen regelen, ook alles wat geloofszaken betreft. Ik denk dat Nicodemus er ook wel een beetje last van had. Ik wil het nog eens even op een rijtje zetten. Waarom moet een mens opnieuw geboren worden? 1, we hebben het gezien in vers 3. Omdat hij geestelijk blind is. In de huidige term zouden we dan zeggen, zijn kwartje moet gaan vallen. Waarom moeten we wedergeboren worden? We hebben een zesde zintuig nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. Want wie van de mens kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus je kent de dingen van God, die leer je kennen als de geest van God in je woont. Ik ben al heel wat jaartjes getrouwd en ik denk dat mijn vrouw mij behoorlijk goed kent. Maar wie ik werkelijk ben, weet ze niet. Mocht ik nu bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ik haal nu even mijn geest eruit en die geef ik nu aan jou, Petra, en zij zou dit erin steken, ja, dan kan ze mij langzamerhand leren kennen hoe ik echt ben, hoe ik werkelijk ben, omdat ze mijn geest heeft. En zo is het eigenlijk ook met de Heilige Geest. Waarom moeten we wedergeboren worden? We hebben het gezien in vers 5. Omdat we buiten staan. We moeten binnenkomen. Waarom moeten we wedergeboren worden? Omdat we een zondig hart hebben. Gelukkig, na de bekering, krijgen wij een nieuw hart, om het nu zomaar even te zeggen. Een nieuwe geest. En dat hebben zelfs de oud-testamentische profeten al aangegeven. Honderden jaren voor Pinksteren hebben ze dat geprofeteerd. Dat de Heilige Geest zou komen. Ik citeer even Ezechiël 36. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Honderden jaren voor Christus uitgesproken. Van al uw onreinheden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Een geweldige profetie. Dus we krijgen hulp om die weg van God te kunnen gaan. Dat is echt nodig om straks de hemel binnen te kunnen gaan. Maar het is ook nodig, zolang we hier nog op aarde zijn, dat we weten wat het plan van God is voor ons leven. En weet u, een mens kan zijn eigen hart niet veranderen. En de Heilige Geest, die zal altijd wijzen op Christus. Trouwens, alles wat hij ons geeft, haalt hij uit Christus. Hij is de centrale persoon in het universum. Hij is, de Heilige Geest is het communicatiekanaal tussen Christus boven en de kerk beneden. En weet u, dan wordt alles anders. We worden geen robot als we wedergeboren worden. Nee, ons denken, ons willen, onze gewoontes, onze smaak, onze mening, ons verlangen, alles bewerkt de Heilige Geest in ons leven. Het is ook een innerlijke strijd waar ik ook nog mee te maken heb uiteraard. En ook u. De oude natuur is namelijk nog steeds in mijn leven aanwezig. De oude Adrie. Maar de nieuwe natuur is ook aanwezig. De Heilige Geest. En die staan recht tegenover elkaar. Ik weet niet of ik het ooit vertelde, maar er was eens een keer een oude Indiaan. Die was tot geloof gekomen. En die zei op een gegeven moment tegen een andere Indiaan, het is net, zei hij, of ik twee honden in me heb. Een witte hond en een zwarte hond. En die zijn steeds met elkaar aan het vechten. En toen vroeg die andere Indiaan, aan welke hond? Of eigenlijk zei hij, welke hond wint? En toen zei die Indiaan, degene die ik het beste verzorg en het beste voedsel geeft, die wint. De oude en de nieuwe mens zijn twee tegenpolen. En we moeten die nieuwe mens eigenlijk de meeste ruimte geven. En Luther, die heeft eens gezegd hierover, het oude leven is verdronken, maar het kan nog wel zwemmen. Wedergeboorte bestaat uit drie woordjes. Het eerste woordje is Jezus, het tweede woordje is gelijk en het derde woordje is geven. Dat is wedergeboorte. Je geeft Jezus gelijk. Jezus gelijk geven. Er zijn ook enkele kenmerken van de wedergeboorte. Het eerste kenmerk is een verlangen naar het woord van God. Twee, 100% zekerheid gered te zijn. Drie, een verlangen naar God en dat samen met anderen te beleven, zoals deze morgen. En vier, aanvechtingen van de tegenstand, van de tegenstander. Er komt strijd in je leven. En we gaan nu naar dat beroemde woord in vers 16 eventjes nog. Een trefwoord. En in dat trefwoord, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, vat de Heer eigenlijk in één zin samen wat hij daarvoor tegen Nicodemus gezegd heeft over de wedergeboorte. En dit vers, Johannes 3, vers 16, wordt wel het evangelie in het evangelie genoemd. De totale verlossingsboodschap wordt erin uitgedrukt. Het gaat hier over Gods weergaloze liefde voor mensen. En Johannes, de apostel van de liefde, heeft het niet verzonnen. Hij zegt, God gaf zijn enige geboren zoon. En de term zoon van God wordt hier namelijk vervangen door enige geboren zoon. Met andere woorden, daarmee wil Johannes duidelijk maken dat God het kostbaarste en het liefste wat hij had geschonken heeft, zijn zoon. En geven in dit vers heeft niet alleen betrekking op het zenden van zijn zoon in de wereld, maar vooral ook van de overgave van zijn zoon in de dood. Gods doel is geweest dat de wereld zou worden gered. En dat doel heeft hij absoluut niet gemist. God gaf zijn zoon in de zin van, ik geef een prijs. Ik ga een prijs geven. En het doel hiervan was dan de redding van de zonde. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Verloren, wat is dat? Eeuwig afgescheiden van God in een plaats die ik niemand gun. Maar daartegenover staat de gave van God. Het eeuwige leven schenken. Maar dan heb ik nog een laatste vraag. Kan God een wereld lief hebben die God niet lief heeft? Zou de schilder Rembrandt van zijn eigen schilderij kunnen genieten als Karel Appel, langs was gekomen en die had er met een paar streken overheen gesmeerd? Ik denk het niet. Maar de basis van Gods zelfopofferende liefde is zijn wilsbesluit om lief te hebben. Dat is een wilsbesluit. Het is een liefde die niet van een voorbijgaande aard is. Het is een liefde die niet bestaat uit een opwelling van een ogenblik. Ze is er van hem. Ze is er van de eeuwigheid uit. Een liefde die ook definitief is. Dat maakt dit vers heel duidelijk. En toen God de Vader zijn zoon Jezus naar de wereld toestuurde, was hij op niets anders uit dan dat de wereld door hem gered zou worden. En weet u? Wij hebben de meest logische, we hebben de meest betrouwbare, we hebben de meest liefdevolle en we hebben de meest hoopvolle boodschap die er op deze wereld te vinden is. Met een geweldig perspectief hier al op aarde en straks in de eeuwigheid. Amen. André.
Ja, goedemorgen. Ja, bedankt dat ik ook hier bij jullie kan zijn. Kan ik zien, wie was al in Zuid-Afrika? Oh, enkele bevoorrechte, uitverkoren mensen. Hè? Je hebt iets gesmaakt van het beloofde land. Hè? So, ja, als je nog niet in Zuid-Afrika was, dan moet je toch. Hè? Het is heel fantastisch, ja. Maar ja... Bedankt dat ik hier kan zijn vanochtend. En ja, dat ik hier naar Europa moest kwam, ja, dat was nooit in mijn gedachten. Want nu, vrijdag 18 maart, is ons hier 4 jaar bezig in België met kerkplanten. Nu, ik hoop dat jullie mij Afri-Nederlands kan verstaan. As jylle niet mooi verstaan, ja, sit maar de hand op. Ek sal probeer langsam spreken, ja. Maar God riep my, ja, met de grote opdrag in Matteus 28 vers 19. Ja, gaan na de hele wereld en verkondig de goede nieuws. Dat is de missio dei, de grote opdrag vir alle kerke. Ja, so... En dat was in mijn eerste grote gemeente in Zuid-Afrika, zo ongeveer 1800 volk in de gemeente. En daar heeft God echt op mijn hart de missio dei gelegd van Matteus 28 vers 19. Maar toen was het nog niks met België te doen. Ja, wij was ongeveer in 19 plaatsen over de hele wereld bezig met zendingswerk en kerkplanting. Ja, maar toen kwam ik in 1997 voor de eerste keer naar België. En toen ontmoette ik de jonge man, wat nu pas hier gesprek heeft, Adrie van den Berg. En zo hebben wij samengewerkt. Wij hebben zomercampagnes van Zuid-Afrika. Short-term outreaches, korttermijn uitreiken, zomercampagnes, hebben wij geholpen hier in België. En ja, toen in 2010, toen vraagt de jonge heer aan mij, wil ik niet permanent komen helpen met kerkplanting in België? En ik voel zo, oei, nee. Maar ik zeg, oké, ik ga daarover nabidden en daarover nadenken en over bidden. En ongeveer over 6 maanden heb ik iedere woensdag in de bergen, daar dicht bij Kaapstad, gaan afzonder in de natuur, 3 uurtjes, alleen met mijn Bijbel. En God heeft aan mij 14 maal bevestigd dat wij moeten komen hier naar België om te komen helpen met de kerkplanting. Ja, en toen dat niet moest gebeuren, ik heb een Adrie doorgegeven, ja, alles is goed. En wij komen. Maar, toen is daar veel dingen gebeuren. Ik moest van mijn land weg. Ik heb 3 prachtige kinderen. Veel familie, veel vrienden, veel werk in de gemeentes daarom. Toen was het een grote gemeente van ongeveer 3000 man, een strand. Zo, en toen geef ik aan Adrie een e-mail. Nee, wij kan niet. want daar heb ik loon, medisch, pensioen, alles, hier niks. Zo, en dat was voor mij te moeilijk. Zo, ik geef van Adrie een e-mail, nee, wij komen niet meer door naar België, maar wij bidden voor u. En zo eenmaal in 2-3 jaar komen wij met een campagne. Ja, dat is goed genoeg zo. Maar toen was ik met een kinderevangelisatie, was ik ook betrokken in Frankrijk. En toen had wij deze tijd ook een 55.000 huizen bediend met een Johannes-evangelie. En ja, zo ook een zomercampagne. Toen vroeg Adrie mij, aan het einde van de campagne, kan je kom tot bij Lille, dat is op de grens van België en Frankrijk, en ja, dan komen hulle ook tot bij Lille, alleen om goeiedag te zeggen. En wij kwamen daaraan, en Adrie vroeg mij de eerste, heb de Heer aan jou bevestigd 14 maal om naar België te komen? Ik zeg ja. En waarom kom je niet? En op dat moment toen weet ik, ik moet komen. Maakt niet uit, weg van de kinderen, de familie, mijn land, waarin ik 50 jaar opgegroeid heb, mijn kinderen, alles. Ik kom zonder loon, maakt niet uit. Ja, dat was niet makkelijk, maar nu zijn wij al 4 jaar hier. Waarom? Een land, België, zo'n kleine land. Verleden jaar, januari, was de volkstelling 11.190.000 mensen. Hier op jullie grens, 1,5 uur. En in Limburg, waar wij werken, is nu momenteel 860.000 mensen. 0,6. 0,6%. Protestants-evangelische christenen. En dat is voor mij een burden. En dat is wat ons doen in Zoetendaal. Zo, wij werken daar alleen met ongelovigen. Als daar mensen van andere kerken daar komen, dan, ja, dan verwijzen wij hen naar de buurgemeentes. Want wij besluiten om met ongelovigen de goede nieuws te gaan verkondigen. Zo niet alleen onze gemeente opbouw uit andere gelovigen van andere kerken, maar alleen ongelovige mensen. Zo, en wij doen dat met 5 avonden om de evangelie uit te leggen, zo 1 maal per week. Dan krijgen we een bijbelstudie voor 1 uurtje. En dan een hele week wat wij bidden voor dat mensen. En dat is fantastisch, hè. Want nu is de gemeente met ons mee. Hè? Wij bidden voor dat 1 persoon. Wat wij de Bijbelstudie. En dan volgende week, de 2e. Zo over 5 weken. Dan kan de mensen ja, besluiten. Ik wil Jezus aannemen als mijn verlosser. En dan kan hulle tot geloof komen. En dan nog ongeveer 20 weken. Wat wij met hulle zo een persoonlijk thuis bij hunzelf gaan wij hulle bezoeken met een Bijbelstudie. En dan wordt hulle gedoop en kan hulle deel worden van de gemeente. Zo, dat is wat wij doen in Zoetendaal. Daar is zo'n grote nood. Echt waar. Voor mij en mijn vrouw is het fantastisch om te kunnen helpen daar. Want om te denken, zoveel mensen, prachtige mensen zoals ons. Ook met kinderen en kleinkinderen, maar helemaal verloren. Ken de Heer niet. En als ze sterft, voor altijd zonder God. En dat het aan onze harten geraakt, mij en mijn vrouw. En daarom zijn wij hier, om te kunnen helpen in Zoetendaal. Nu, wij zitten met een kerngroep, met 3 oudere mensen. Ik, Adrie, en nog 1. Maar dan hebben wij ook 2 jongen van de jongbekeerlingen wat op onze kerngroep zit. En wij geven de leiding dan daar in België. En wij hebben ook al begonnen met 2 zendingsprojecten. 1 in Zuid-Afrika, met een plaats waar daar dakloze mensen is, Hebron. En daar is nu momenteel 92 mensen wat iedere dag 3 etes, die krijgen kleding, verzorging. En dit is meestal straatmensen, ja, druggies, alcohol en ja, noem dit alles daarop, aan verslaafes. So, dat is een van onze zendingsprojecten. En dan het wij begon ook nu met een tweede kerkplanting in Herktestad. Ook in Limburg, dat is zo 30, 40 kilometer van ons in Zoetendaal. So, en dat is, wij hebben nu begonnen met een bijbelstudie met een jongman, Joel. En het is ongelooflijk hoe daar een honger is naar God. En hoe hij iedere bijbelstudie, want ik en Adrie gaan op maandagavonden en op donderdagavonden naar hem om bijbelstudie, een verdere bijbelstudie aan hem door te geven. En ik wil voor u vragen, bid voor ons, voor deze nieuwe kerkplanting. Wij hebben veel tegenstand van de tegenstander om onze tweede kerkplanting daar te beginnen. Zo, wij benodigen uw gebed. Maar dan willen wij ook aan u bedankt voor jullie samenwerking met Adrie en met Zoetendaal, jullie belangstelling. En bedankt ook voor al jullie voorbidding, want zonder jullie kan wij niet daar werken. Zo, heel bedankt. En blijf voor ons bidden. Bedankt.